Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Op moment van opname is het vrijdag 1 april, dat is geen grap. Wat ook de werkelijkheid is, is dat het op moment van opname al 37 dagen geleden is dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Mijn naam is Anke Spekman en ik zit hier in mijn studentenkamer met Tobias Wals, promovendus aan het Duitse Leibniz Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis. Tobias, goedemorgen.
Goedemorgen.
We kennen elkaar, omdat we allebei onder andere Slavische talen hebben gestudeerd aan de UvA. En 5 jaar geleden organiseerden we met de studievereniging een reis, onder andere Kiev. En jij was daartoe ook al onze lokale gids. Hoe zit dat? Wat is jouw band met Oekraïne?
Ja, ik ben eigenlijk heel toevallig in Oekraïne terechtgekomen de eerste keer. Ik heb Russisch gestudeerd. En toen ik klaar was, dan dacht ik, nou, dan ga ik naar Rusland toe. Voor een jaar, of ik zie wel. Maar ik kreeg geen visum. Toen ben ik naar Oekraïne gegaan. En toen ik daar was, heb ik ook Oekraïens geleerd. En ik ben uiteindelijk iets van 2 jaar gebleven.
Oké. Ja, dus je bent al wel lang met Oekraïne bezig in dat opzicht. Ja.
Sinds 2015.
Ja, sinds 2015. Oké. Ja, we gaan het zo dadelijk uitgebreid over jouw onderzoek hebben. En dan gaan we terug in de tijd naar de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst moeten we het even over de huidige oorlog hebben. Waar was je toen je het nieuws hoorde?
Ik was in Amerika. Ik was daar bezig met een fellowship aan een Holocaustmuseum in Washington. En ik zou daar 4 maanden blijven, van januari tot met april. Maar zodra de oorlog uitbrak, dacht ik van ja, Jezus, ik moet terug naar Europa om... Ik weet niet om wat te doen, maar in ieder geval een beetje dichter in de buurt te zijn. Dus ben ik naar Berlijn gevlogen, waar mijn vriendin woont. En ik ben daar nu al een paar weken bezig met helpen met vluchtelingen opvangen en tolken vooral. Met zieke mensen naar het ziekenhuis gaan.
Ja, ja, toen wij eerder deze week gingen bellen, toen was het ook al het geval. Hoe is het om te tolken in Berlijn?
Er is een heel erg groot gebrek op dit moment aan mensen die kunnen vertalen. Dus ze zijn blij met alle hulp die ze kunnen krijgen. Zowel de Duitsers als de vluchtelingen die aankomen. En het is ook vaak zo als je dan met een vluchteling in het ziekenhuis aankomt. Dat de dokters meteen vragen. Oh, zou je ook nog even voor deze persoon en voor deze persoon kunnen vertalen wat er aan de hand is. Dus aan de ene kant geeft dat wel een soort van voldoening. Dat ik wel het idee heb dat ik echt... kan helpen. En dat mijn kennis gewoon heel nuttig is op dit moment. En aan de andere kant is het ook heel frustrerend. Dat je gewoon weet dat het nooit genoeg is. Dat er heel erg veel mensen voortdurend in onwetendheid en in paniek verkeren. En je kan eigenlijk niks voor ze doen.
Ja, ja, ik was vorige week... ook, mijn Russisch is dan minder goed, omdat mijn hoofdtaal Servisch-Kroatisch was, maar ik heb ook het Russisch gedaan. En, misschien is het wel leuk om 1 anekdote ervan te vertellen. Het was bij de regenbooggroep, vlakbij onze normale studio van Radio Salto, bij het Pakketje Zwijgen. Daarbij Java-eiland, daar liggen op dit moment verschillende boten waar Oekraïners worden opgevangen. En ik hielp daar met het ontbijt en de lunch. En ten eerste viel het niet zo goed dat zowel het ontbijt als de lunch van brood met kaas was. Nu is dat natuurlijk meer zin in gewoon een warme lunch. Zoals in veel Oost-Europese landen gebruikelijk is. En op een gegeven moment kwam de beveiliging drankjes brengen. Een soort van grote kar met allerlei frisdrank. En... die moesten dan ergens achter buiten het zicht uitpakken. En toen dat klaar was, dan kwam er een jongetje naar de bar gerend. En hij riep zo tegen mij, Piepsi, Piepsi. En ik snapte het niet, dus ik vroeg zo met 3 woorden rust van, ja, wat wil je? En hij riep, Piepsi. En ik zie de moeder daar staan, dus ik zeg van, ja, ik begrijp het niet, wat wil hij? En ja, toen kwam zij met het verlossende woord, Piet. Het drinken betekende. En toen pas ging ik het woord Pepsi met Pepsi toen pas kwam het field kwartje bij mij. Dus heb jij misschien ook nog wat nieuwe woordenschat opgedaan?
Nou, persoonlijk niet. Er is wel een leuke anekdote van een vriend van mij uit Salzburg, die Pools heeft gestudeerd. Bob, je kent hem ook nog van de universiteit.
Oh ja, ja.
En hij is een paar dagen geleden met een bus naar Polen gegaan. We hebben daar mensen opgehaald aan de grens en meteen naar Salzburg en de omgeving gebracht. En Bob, zijn hoofdtaal is dus Pools. En hij kan ook wel een beetje Russisch, maar op een erg, klinkt erg Pools, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar Pools lijkt ook wel veel op het Oekraïens, toch?
Ja, Pools lijkt wel veel op het Oekraïens inderdaad. Maar kijk, alle mensen die op dit moment aankomen, ze komen voor het grootste deel uit de grote steden in het oosten van Oekraïne, die helemaal plat gebombardeerd worden. En het zijn bitter genoeg bijna alleen maar Russisch-taligen.
Ja, precies.
Dus met elke bom die Poetin op Oekraïne gooit, maakt dit land gek genoeg Oekraïenser. Of ik denk Oekraïnstaliger in ieder geval.
Ja.
Maar goed, er zat een hondje in die bus. En Bob vroeg, hoe heet het hondje? En toen was het antwoord Balonka. Een ballonnetje. En hij had echt... Zijn hersenen waren aan het malen van Balonka. Dat is toch geen naam voor een hond? Zo noem je een hond toch niet? En toen stuurde hij me op een gegeven moment... Tobias, kan je in Oekraïne een hond een ballonnetje noemen? Toen zei ik... Bob, het is niet Balonka, maar Bolonka. En dat is een hondenras.
Oh, ja, de klemtoon deed ook nog veel.
Ja.
Nou, mooi. Hey, ik vroeg je van tevoren al of je misschien wat Oekraïense muziektips had. En die had je zeker. Voor we overschakelen naar jouw onderzoek, gaan we luisteren naar een Pitanga van Alina Pash. Wil je daar nog iets over toevoegen?
Dat ze uit de Karpaten komt en in haar werk ook veel met Karpatische volkscultuur werkt en ook heel mooie clips erover maakt. Kan ook mensen aanraden om de clips te bekijken.
Oké, nou we gaan ook de link naar YouTube delen. Bitanga van Alina Pash. Het is een честный хлопец, Bitanga. Добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазорялись, чека на мене там Іванко. Кучері крутила, щоб усім любила, сюди чивоненьке мамчиня. Швари сироченьки, чим була фененька, а дік нагівся фігня. Айно пустіття, я не філю, мене чекає вже біля села. Я знаю, там я не чесний бітанга, він мене може не раз і не два. Айно пустіття, я сьогодні тузую, ніч не студена і я не мала. Айно пустіття, або я піду, зоколок, оволок. Пустыня. Не. Пустышня. Дівчина я, на голові хустина, очі як вулина, у хлопак тече слина. Квіти то пусте, я від цього втомлена, хочеш дещо покажу? Йо, випий води, прийшов сюди, крути світ, ніг у нас іде дим, не будь пусій таким. Танцюй, поки молодий, ти нога молока, чуєш танцюй, бо або забій. Yeah.
bella. Puse por Cormela.
U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam en voor mij zit Tobias Wals, Oekraïne-kenner. Tobias, in jouw onderzoek staat één stad centraal. Wat is dat voor stad?
Het gaat over Zhytomyr. Ik zeg altijd, het is een beetje het Almelo van Oekraïne. Het is een middelgrote stad ten westen van Kiev, ongeveer 150 kilometer. En voor Oekraïners is het een beetje, ja, de essentie van een saaie provinciestad. Maar goed, er is natuurlijk in de geschiedenis erg veel interessants gebeurd. En ik schrijf over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met de Joodse bevolking van Zhytomyr.
Nou, hoe zat het met de bevolking van Zhytomyr voor de Tweede Wereldoorlog?
Het was een heel erg Joodse stad. Rond 1900 was de helft van de bevolking Joods. Vervolgens van de Sovjet-Unie begon de urbanisatie. Heel veel Oekraïense boeren van het platteland trokken naar de stad. Dus toen werd het aandeel iets kleiner, maar in 1941 ging het nog steeds om ongeveer een derde van de bevolking.
Oké, een derde van de bevolking. En daarbinnen volgen er drie groepen mensen.
Ja, klopt. Op het moment dat de Duitsers binnenvallen, dat is 22 juni 1941, zie je dat die bevolking zich in drie groepen splitst. Een deel wordt in het leger gemobiliseerd, een deel staat op de vlucht en een deel blijft achter.
Ja, dus drie groepen. Dus soldaten in het leger, mensen die op de vlucht slaan en mensen die achterblijven.
Achterblijvers, precies. Ja, en de Duitsers die komen daar aan. En eigenlijk razendsnel, binnen een paar maanden, voltrekt zich daar de Holocaust. Wat in de rest van Europa jaren duurde. Van 1933 of in Nederland vanaf 1940 tot het einde van de oorlog. Vindt daar eigenlijk in één zomer plaats. Dus de Duitsers komen begin juli aan. Maken dan een ghetto. En half september wordt dat ghetto geliquideerd, zoals ze zeiden. Wordt dus de hele overgebleven Joodse bevolking van de stad vrijwel zonder uitzondering vermoord.
Ja, dus vrijwel alle mensen die achter zijn gebleven in Zhytomyr, die zijn ook heel snel al vermoord.
Ja, dat zijn ongeveer 4000 mensen. En dan zijn er inderdaad een paar, vooral kinderen, die het overleven, die de ghetto weten te ontsnappen, of die überhaupt niet naar de ghetto gaan en zich ergens anders verstoppen. En ook, er zijn ook een paar gevallen bekend van vooral kinderen die op het punt stonden om doodgeschoten te worden aan de rand van een massagraf. En die zich dan laten vallen en dan tot 's avonds laat in het graf liggen tussen de lijken. En dan op een gegeven moment als het donker wordt eruit kruipen. En ze dan ergens in een dorpje verstoppen bij de boeren. Dus dat zijn, er zijn een aantal verhalen van overgeleverd. Die mensen hebben het overleefd. Die zijn uiteindelijk in de jaren 90 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie geïnterviewd.
Ja, oké. Ja, heftig veel, ja. En dan hebben we nog twee andere groepen. Dus de mensen die op de vlucht zijn. Dus ik weet daar meer over te beginnen.
Ja, dat is eigenlijk een heel grote groep, veel groter dan in andere Oekraïnse steden. En dat is heel opvallend. En een van de vragen van mijn onderzoek is ook waarom vluchten zoveel Joden uit Zhytomyr. Dan hebben we het over iets van 15.000 mensen. De Duitsers waren binnen 17 dagen van de grens van de Sovjet-Unie naar Zhytomyr gemarcheerd. En in die 17 dagen weten dus al die mensen weg te komen uit de stad. En dan lopen ze vaak gewoon of gaan met paard en wagen naar Kiev. Dat is 150 kilometer.
Ja.
Ze hebben mazzel, want na Zhytomyr stokt het front van de Duitsers. Dus de Duitsers zitten ze echt op de hielen, maar nou, halen ze dan net niet in.
Oké, dus de Duitsers weten ook nog niet direct helemaal op te rukken naar...
Nee, niet naar Kiev. Eigenlijk rukken ze in één ruk op naar Zhytomyr. En daarna stokt het. En dat heeft heel veel Joden uit Zhytomyr gered. Die komen dan in Kiev aan. En dan duurt de belegering van Kiev nog een paar maanden. En die Joodse mensen die uit Zhytomyr en ook uit andere steden, die stappen dan vaak op een trein. En die komen in de meeste gevallen uiteindelijk in Centraal-Azië terecht. En de meeste in Oezbekistan.
Oké, en hoe gaat dat als Oegeners in Oezbekistan aankomen?
Ja, dat is heel gek natuurlijk. Dat is een enorme, want dat was onderdeel van hetzelfde Rijk, de Sovjet-Unie. En er waren ook veel culturele dingen hetzelfde. Je kon overal op dat moment wel al enigszins met de Russische taal uit de voeten. Maar veel oudere Joden en veel oudere Oezbeken spraken helemaal geen Russisch.
Ja.
Ze kwamen daar, wat ook heel opvallend is, ik schrijf natuurlijk over stadsbewoners. En ze werden bijna allemaal naar kolchozen gestuurd. Ze moesten daar dus in Oezbekistan, in de brandende zon, in de winter, in de bittere kou, op het veld werken en ezelmest verzamelen om op te stoken in de kachel. En ze leefden in leme hutten zonder ramen.
Compleet andere omstandigheden dus van de stad echt naar het platteland.
Een krankzinnige schok, ja. En er was ook heel veel sterfte natuurlijk. Of mensen kregen al vlooien onderweg of kregen tuberculose. Dus heel veel mensen zijn ook daar uiteindelijk omgekomen.
Ja. Ja, en volg jij ook nog hoe het ze vergaat na de Tweede Wereldoorlog?
Ja, precies. Dus ik kijk ook naar de terugkeer. Terugkeer vanuit het leger, terugkeer vanuit het achterland van de Sovjet-Unie. En dat begint eigenlijk al vrij snel. De stad wordt op nieuwjaarsavond 1943-1944 door het Rode Leger bevrijd. Als bevrijden een groot woord, maar terugveroverd.
Ja.
En eigenlijk al in de eerste weken beginnen mensen terug te komen. En als eerste natuurlijk de mensen die zich in de buurt verstopt hadden voor de Duitsers. Vervolgens komen de mensen terug uit Oezbekistan, de Oeral. En als laatste, en soms pas in de jaren 50, komen de mensen terug, de mannen uit het leger.
Ja. Ja, laten we het nog even dan over het leger hebben. Wat voor mensen moesten het leger in uit de stad? Hoe ziet het eruit? Hoe word je geronseld voor zo'n leger?
Ja, mannen. Ja. Mannen. En heel veel gingen ook vrijwillig. Die wilden ook wel echt, de jonge generatie, die was al opgegroeid in de Sovjet-Unie. En er was ook, zeker onder de jonge generatie, echt wel een soort van Sovjet-patriotisme. En dat groeide heel snel toen de Duitsers binnenvielen. Heel veel die melden zich gewoon meteen bij de Voyenkommat, zoals dat heet. Dat is de draft office. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands noemt.
Laten we dat even overslaan.
dan gaat het zo over een paar duizend mannen, ook een paar vrouwen trouwens hoor, die in het leger dienden de hele oorlog. En wat ook interessant is, je hebt dus ook een heel kleine groep, dat zijn Joodse mannen die de hele bezetting, de Duitse bezetting, wisten te overleven. Dus bijvoorbeeld een man, Tabachnik, die was verstopt in een klooster. En dan komen op een gegeven moment komen de Sovjets terug, het Rode Leger. En dan denkt hij, ik kan eindelijk naar huis. En dan wordt hij gedwongen om ook het leger weer in te gaan.
Oké, dus hij was eigenlijk de dienstplicht aan het... Hij
was niet aan het ontduiken, hij was gewoon, hij was niet in het leger beland aan het begin van de oorlog. Dus hij moet op een gegeven moment overleven, hij zit ook even in het ghetto.
Ja.
Ontsnapt naar het ghetto, dwaalt door het platteland van Oekraïne. Kan op een gegeven moment, wordt dan verstopt in een klooster. En dan 2,5 jaar later komt het Rode Leger terug. En dan wordt hij eigenlijk meteen... zonder keuze in het leger opgenomen. Wordt hij ook heel erg ondervraagd. Want het Rode Leger vindt het heel erg verdacht dat hij als Jood de bezetting overleefd heeft. Dan denken ze, dan is er eigenlijk al iets mis met je. En dan wordt hij meegenomen. Dan moet hij in het leger vechten tot aan Berlijn. En dan mag je ook nog niet meteen terug naar huis. Dan moet je tot 1953 in de Duitse, of in de Sovjet-bezettingszone van Duitsland dienen.
Wauw, ja.
En zijn vader is ondertussen teruggekomen uit Oezbekistan. Enige overlevende in de familie. Die komt terug in zijn domer en die weet helemaal niet dat zijn zoon nog leeft. Die denkt dat zijn hele familie uitgemoord is.
Ja, joh, ja.
En in 1953 staat ineens zijn zoon weer op de stoep.
Wauw, dit is natuurlijk een heel klein verhaal van één familie. Maar is dit iets wat vaker voorkomt? Dus dat zonen met het leger in en de rest van de familie overleeft in Oezbekistan?
Ja, ja, ook inderdaad, het weer in contact komen is een groot onderwerp. Dat is heel belangrijk voor mensen. Het is ook een reden waarom veel mensen teruggingen naar Zoetermeer. Omdat ze gewoon dachten, als mijn familie nog leeft, dan gaan ze ook terug naar de plek waar we vandaan komen.
Ja, precies.
Ja. Ook al was het leven na de oorlog in Zoetermeer heel erg zwaar, mensen gingen toch terug. Ook in de hoop dat ze weer, dat ze hun familie weer zouden tegenkomen.
Ja.
Het is ook heel interessant om brieven te lezen. Het Sovjet-postsysteem functioneerde heel traag, maar brieven kwamen wel over het algemeen wel aan op een gegeven moment. En mensen zijn dus in die brieven ook de hele tijd aan het schrijven van, ja, weet je al waar die is, weet je waar die andere is, ik heb al weken niks gehoord. Dat hield mensen volledig bezig.
Ja, ja. Ja, je hebt net al even kort genoemd dat je brieven hebt gelezen. En ook dat er sinds de jaren 90 eigenlijk ook interviews zijn gedaan. Wat voor bronnen gebruik je allemaal voor je onderzoek?
Ja, het valt in twee delen uit één. Ene zijn ego-documenten, zoals dat heet. Dus dat zijn interviews waarvan de meeste in de jaren 90, in de begin jaren 0 zijn opgenomen. Daar kan ik uit putten, dat is heel fijn. Dat zijn iets van 40 interviews of zo, fantastisch materiaal. En dan heb je ook brieven, memoires. Niet zoveel memoires, omdat het eigenlijk, of die zijn heel erg Sovjet, of ze werden niet geschreven in de Sovjet-tijd.
Misschien, wat is heel erg Sovjet?
Ja, weet je, kijk, de Sovjet-Unie had helemaal zijn heldenmythe gecreëerd rond de Tweede Wereldoorlog, hè? De Grote Vaderlandse Oorlog, zoals dat heette. Waarin er alleen maar ruimte was voor heldhaftige strijders in het Rode Leger. En eigenlijk helemaal geen aandacht voor, de niet-militaire ervaring. Niet de ervaring van gewone burgers. Ook zeker niet de ervaring van vrouwen. En ook niet van Joden. Omdat Joden vanwege de Holocaust een beetje in een verdomhoekje terechtkwamen, gek genoeg, in de Sovjet-Unie. Omdat hun verhaal niet past in dat grote. Die grote heldenmythe werden ze uit geschiedenis geschreven. Maar goed, over bronnen nog even, denk ik.
Ja, dat is goed. Ja.
Ego-documenten dus aan de ene kant, aan de andere kant archiefdocumenten. Ik werk bijvoorbeeld heel veel met interviews van de NKVD, de Sovjet-geheime dienst, die na de oorlog op jacht ging naar mensen die met de Duitsers hadden samengewerkt. En dan heb je eindeloze verhoren die allemaal overgeschreven zijn, soms overgetypt. Dat is natuurlijk heel lastig materiaal, want die mensen werden gemarteld en uitspraken werden er eigenlijk gewoon afgedwongen.
Ja.
Maar af en toe kan je toch wel een interessant beeld eruit vormen.
Ja. En zo'n archief van een geheime dienst, is dat zomaar beschikbaar?
Ja, dat is heel mooi in Oekraïne. Na de Euromaidan-revolutie in 2014 hebben ze alle Oekraïnse archieven volledig opengegooid. En dat is ook van de geheime dienst.
Oh, heel mooi, ja.
Ja, en dat is voor onderzoekers, voor historici echt een fantastische bron van materiaal. Dus ik heb gewoon contact, ik heb ook echt wel WhatsApp-contact met het hoofd van het geheime dienstarchief in Zoetermeer.
Oh ja, die kan je gewoon appen.
Ja, mevrouw Elena. Ze stuurt me ook af en toe foto's van bloemen en zo.
Ja,
en ik heb afgelopen zomer een paar weken daar gezeten. En toen heb ik dagenlang met haar in een kamertje gezeten. en van die verhoren gescand.
Ja.
En als ik af en toe heb nog wat nodig, en dan doet ze dat voor mij. Dus ja, dat, en dat zit, ja, en wat nu een beetje problematisch is, in Chernihiv, dat is een stad in het noorden van Oekraïne, vlakbij de Russische grens, die wordt al een maand lang belegerd door de Russen. En daar is het geheime dienstarchief afgebrand vorige week.
Oh.
En dat is waarschijnlijk omdat het vaak in hetzelfde gebouw zit als de geheime dienst zelf. En de geheime dienst is natuurlijk een van de voornaamste doelwitten van de Russen.
Ja.
Dus het hele gebouw is uitgebrand. En ik weet ook niet, het is nog onduidelijk wat er met het archief gebeurd is. Maar ik hou natuurlijk mijn hart vast. Het zou ook heel goed in de zomer kunnen gebeuren.
Ja, ja. Nou. Poeh. Ja, heeft dat dan... je hebt dus al wel heel veel bronnen kunnen verzamelen. Maar stond er nog op de planning dat je terug zou gaan ook voor je onderzoek?
Ja, ik heb nog een hele lijst met dingen die ik nodig heb. Ik kan in principe wel zonder. Het belangrijkste materiaal heb ik. Maar het is inderdaad wel een probleem voor onderzoek, ja.
Ja, ja. Nou, laten we hopen dat de CITO weer niet te veel... in ieder geval dat het archief van de geheime dienst nog even beschermd blijft.
Ja.
Voor je onderzoek zou dat dus wel heel fijn zijn. En dit was het onderzoek, waarin je kijkt naar één stad en naar verschillende groepen in de stad. Dus het over de achterblijvers, de mensen die op de vlucht slaan en de soldaten. Dit type onderzoek, wordt dat vaker gedaan?
Ja, je hebt sinds 20 jaar ongeveer is het in holocaustonderzoek, nou, ik wil niet zeggen modieus, maar is het vrij gangbaar om zogeheten micro-geschiedenissen te schrijven, micro-history. Dus dan neem je één plek, één stad of een dorpje, en kijk je heel erg de diepte in en kijk je hoe sociale relaties zich ontwikkelden tussen verschillende groepen, tussen verschillende mensen. En kluis je helemaal uit wat daar gebeurd is tijdens de bezetting, tijdens de oorlog. Dus daar zijn er steeds meer van. Vooral voor Polen, West-Europa, maar nu ook voor Oekraïnse steden en dorpen. En ook voor Belarus, het Baltisch gebied. Wat mijn onderzoek een beetje anders maakt, vind ik zelf mijn selling point, is dat ik niet alleen kijk naar wat er in het stadje zelf gebeurd is, maar ook de bevolking, in ieder geval de Joodse bevolking van de stad, volgt, terwijl ze zich over eigenlijk het hele Eurasiatische continent verspreiden tijdens de oorlog en ook weer terugkomen.
Ja, dus we hadden het net ook al over iemand in het leger die helemaal naar Berlijn was gegaan en pas in 53 terugkwam.
Ja.
En ook dus de mensen die naar Oezbekistan onder andere gingen. Dus jij volgt die groepen ook, dus echt naar alle kanten van alle uithoeken waar de mensen naartoe zeggen vrijwillig of onvrijwillig.
Ja, en je hebt ook mannen die dan eerst naar Oezbekistan vluchten, vervolgens daar gedwongen in het leger gemobiliseerd worden, helemaal naar Duitsland meegaan met het Rode Leger en dan in 1947 of zo naar Mongolië worden gestuurd, omdat daar ook nog een campagne gevoerd wordt.
Oké, ja.
Ik noem dat een offensief.
Ja. Oké. Okay. En ik hoor dus hier ook weer dat iemand gaat naar Oezbekistan, daar moet hij toch het leger in, dan en is hij naar Mongolië nog. We hadden het eerder over die scheiding van drie groepen. Achtergebleven lijkt me simpel, maar in dit geval zit er dan ook wat overlap in mensen die op de vlucht staan en mensen die soldaat zijn. Hoe ga je daarmee om?
Ja, die komen dus in verschillende delen van het boek terug.
Ja.
Wat ook mooi is, want dat houdt het boek een beetje bij elkaar. Je hebt dus inderdaad een paar... je hebt heel veel mensen die een rol spelen in het boek die maar één keer genoemd worden. Maar ik heb dus een paar families, een paar individuen die de hele tijd terug blijven komen.
Ja, juist omdat ze zich dus zoveel verplaatsen.
Ja, of omdat de familie uiteenvalt en dan een deel in Oezbekistan terechtkomt en een deel in Duitsland en een deel in Zhytomyr blijft.
Ja, dus inderdaad ook verschil tussen families. Ja. En nog heel even kort over iets wat we ook eerder, wat wij eerder in het voorgesprek hadden besproken. Over de mensen die achterbleven. Er is ook een oudere generatie. En we hadden kort, wij hadden er samen kort over dat er ja, daar misschien ja, dus ook oudere Joodse mensen zijn die er juist in geloven dat die Duitsers een soort ja, beschaafd volk zijn en dat ze niet zo erg zal zijn. Hoe zit dat precies,
ja,
die ouderen in Zuid-Tirol?
Ja, dat is inderdaad erg, ja, pijnlijk gegeven. Dat is niet alleen in Zuid-Tirol, maar ook in andere delen van de Sovjet-Unie was het, ja, zo. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bezetten de Duitsers, dus dan nog van het Keizerrijk, korte tijd een groot deel van Oekraïne, waaronder Zuid-Tirol. En uiteindelijk, nou ja, valt het Duitse Keizerrijk dan uiteen en dan moeten ze weer terug naar huis. Maar ze zijn er, nou ja, korte tijd. En in het hele geweld van het Rode Leger, van de Oekraïnse nationalisten, van de Oekraïnse anarchisten, die strijden om Oekraïne, zijn de Duitsers eigenlijk het meest beschaafd en het minst gewelddadig. En ook vooral het minst gewelddadig tegenover de Joodse bevolking. En nou ja, dat was natuurlijk één generatie daarvoor gebeurd, één generatie voor de Tweede Wereldoorlog. En veel mensen hadden onthouden dat de Duitse bezetters eigenlijk gewoon wel aardige mensen zijn die in ieder geval met rust laten. Dus de oudere generatie die dacht inderdaad van, nou ja, dat komt wel goed, weet je. Ze hadden vaak ook toch een beetje een hekel aan het Sovjetbestuur, want ze mochten geen eigen bedrijf meer hebben. Nou ja, ze hadden natuurlijk ook allemaal de hongersnood meegemaakt begin jaren 30. Dus er was ook veel wrevel tegenover het Sovjetregime. En zeker de oude generatie dacht van, ja, weet je, misschien dat de Duitsers wel juist veel goeds brengen.
Ja. Ja, dus daar zie je wel dan een generatiekloof van de oudere generatie die nog heeft gevoeld, die Duitsers, die zijn zo slecht nog niet. En daar nog op, ja, op vertrouwen. En tegelijkertijd was er ook wel een stuk een jongere groep die, ja, eigenlijk vrijwillig zich ook aanmelden voor het leger. Die is misschien wel in een soort Sovjet-ideaal.
Ja, zeker. Ja. Ja, de jongere generatie was inderdaad veel meer al beïnvloed door het Sovjet-onderwijs en door de Sovjet-propaganda. Wat wel een beetje lastig is met Sovjet-propaganda, die was tot 1939 heel erg anti-Duits. En schreef de hele tijd over de Duitse fascisten. En ook over Duitse antisemitisme. In 1939 sluiten Hitler en Stalin hun pact om Polen binnen te vallen. En vanaf dat moment zwijgt de Sovjetpers volledig over Duitsland. En wordt er geen kwaad woord meer over Duitsland gesproken.
Ja,
dus van de een op de andere dag.
Sinds het pact is het gewoon helemaal voorbij.
Ja, dus in principe is er ook wel vanuit de Sovjet-propaganda een soort van idee over wat Hitler is en wat fascisme is, nazisme. Maar de 2 jaar voorafgaand aan de Duitse inval van de Sovjet-Unie wordt er dus echt geen woord over gesproken.
Oh, bijzonder, ja, inderdaad, dat het toch, ja, zo'n switch is geweest. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu even luisteren naar de column. En die is vandaag geschreven door Sebbe Pol.
Terwijl president Zelensky de Tweede Kamer toespreekt, zing ik Moondance van Van Morrison in de keuken. Ik werd wakker met dat liedje in mijn hoofd en probeer nu op de tekst te komen. It's a marvelous night for a moondance. En dan... Ik kom er niet op. Ik smeer bosbessenjam op mijn geroosterd brood en loop naar mijn kamer om te ontbijten. Aan tafel zoek ik Moondance op in Spotify en koppel mijn telefoon aan mijn Bluetooth-box. Ik bedenk me en open toch de livestream van de NOS. Zelensky spreekt me toe op mijn kamer. Hij roept op tot strengere sancties en vraagt om wapens. Hij verwijst naar de Nederlandse geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, MH17 en de verdrijving van de Spanjaarden uit Den Briel, 450 jaar geleden. Dat wist ik niet eens, dat Nederland de tirannie verdreef, morgen, precies 450 jaar geleden. Heb ik dat geleerd op school? Ben ik dat vergeten? Hoe weet Zelensky dat nou weer? Ja, hij heeft het opgezocht, natuurlijk, of zijn team. En hij kan zijn toespraak doen omdat hij hem voorleest van de autocue. Zouden wij in de toekomst allemaal een autocue op onze Google Glasses hebben? Dan kan je altijd meezingen met Van Morrison. Shit, ik ben afgeleid. Waarom raak ik altijd afgeleid? Ik wil een verantwoordelijke, goed geïnformeerde burger zijn. Mijn huisgenoot gaat naar Berlijn om te protesteren voor meer wapens. In haar Instagram-verhaal staat een foto waarop ze een kartonnen bord vasthoudt. Offering humanitarian aid to war victims is like offering coffee to someone who's being robbed on the street. En ik vraag me af of die vergelijking klopt. Ik probeer beide situaties voor me te zien. Ja, het zou in ieder geval gek zijn om het slachtoffer van een straatroof koffie aan te bieden, terwijl die roof nog aan de gang is. Dat is best een absurd beeld. Maar ja, humanitaire hulp bieden aan oorlogsslachtoffers, is dat absurd? Nee, dat valt mee. En ah! Waarom ben ik zo genuanceerd? Daar gaat het toch niet over? Mijn huisgenoot wil gewoon dat er wapens naar Oekraïne gaan. Simpel. Een andere vriend van me zei dat hij, als het zover komt, bereid is naar het front te gaan. Om Europa tegen de Russen te verdedigen. En ook de uiterste consequentie daarvan te willen aanvaarden. Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vond dat hij daar te gemakkelijk over dacht. Kan je die uiterste consequentie echt overzien? Ik vraag me af of de uiterste consequentie ook de grootste verantwoordelijkheid betekent. Wat verdedig je met een anonieme dood in een Oekraïense loopgraaf? Op Instagram zie ik hoe een klasgenootje van de basisschool nu in het leger gaat. In de comments plaatsen mensen klap-emojis, praise-emojis en spierbal-emojis. En als mensen letters gebruiken, dan schrijven ze voornamelijk drie dingen. Soldier, strijder, of in hoofdletters, soldaat. Een paar dagen later plaatst hij een video in zijn story waar hij in slow motion een kogel uit een automatisch geweer schiet. En ik schrik als de kogel uit de loop komt. Dat ging best wel gemakkelijk. Ik zou nooit naar het front gaan, zeg ik tegen mijn vriend. Ik denk dat ik beter op een andere manier mijn verantwoordelijkheid kan nemen. En de volgende dag pak ik met mijn huisgenoten oude kleren, potten en pannen in voor Oekraïne. Dit was nog voordat mijn huisgenoot zich realiseerde dat wat we eigenlijk aan het doen waren hetzelfde was als een aanhangwagen vol koffie naar Oekraïne brengen. En het Instagram-account van de basisschoolsoldaat bestaat niet meer. Mijn huisgenoot is morgen terug in Utrecht. En ik stond gisteravond in de kroeg met mijn vriend die naar het front toe wil. Ik riep over de harde muziek in zijn oor. Ik denk dat ik beter mijn verantwoordelijkheid kan pakken als schrijver. Ik denk dat ik dan meer van waarde kan zijn. Dan klinken de laatste woorden van Zelensky's toespraak door mijn kamer. Met onze kracht, met onze mensen, onze kunde om vrijheid te beschermen. Leve Oekraïne. Wat is mijn kracht? Wat is mijn kunde? Hoe pak ik mijn verantwoordelijkheid als ik niet eens de tweede regel van Moondance kan onthouden?
Dankjewel, Sebbe, voor je column. Sebbe zei het over kort, dat is vandaag dan gisteren Zelensky in de Tweede Kamer heeft gespeeched. Heb jij het gezien?
Nee, ik ga nog even terugkijken.
Okay, Hey, en hoe zit het met de bevolking in Zhytomyr nu op dit moment? Hoe ziet de oorlog er nu uit?
De stad wordt niet belegerd. Er zijn wel regelmatig raketaanvallen. Ook omdat er veel militaire objecten in de stad zijn. Maar de Russische raketten zijn niet erg precies. Dus die landen ook in scholen en ziekenhuizen. En heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Dus ik weet niet hoeveel inmiddels. Maar ik weet ook van mensen die ik geïnterviewd heb voor mijn onderzoek. Die in 1941 als kleine kinderen naar Oezbekistan gevlucht zijn. En die nu dus ergens in de 80 zijn en opnieuw op de vlucht moeten. Maar dan precies de andere kant uit.
Ja, dezelfde mensen moeten opnieuw op de vlucht zijn. Ja. Ja, en heb je nog wat gehoord van de mevrouw van het archief?
Ja, de vrouw van het archief. Ik heb haar aangeboden. Er zijn een paar Amerikaanse IT'ers die bezig zijn om in zijn archieven te redden. En ander cultureel erfgoed.
Ja.
Door te digitaliseren en door alles wat gedigitaliseerd is naar servers in het buitenland over te hevelen. Dus ik heb haar aangeboden om daarmee te helpen, maar ze zei dat het in orde was. En dat ze geen hulp daarbij voor nodig heeft.
Oké, ja.
En ik heb ook al contact met een paar historici in Zhytomyr. Probeer ze ook. Ik heb ook aangeboden ze te helpen met het vinden van beurzen in het buitenland. Zodat ze met hun families dan ergens, in München bijvoorbeeld, in ieder geval een jaar kunnen blijven. Maar die zeiden allemaal van we komen wel op bezoek na de overwinning.
Oké, de overwinning.
Ja, voor mensen die weigeren ook gewoon weg te gaan.
En hoe komt dat, denk je? Zijn mensen zo erg ervan overtuigd dat het ook snel weer over zal zijn? Of?
Ja, ik geloof wel dat heel veel Oekraïners erg geloven in de overwinning.
Ja.
Kijk, het Oekraïense leger bericht niet over eigen gevallen en niet over eigen schade. En dat snap ik ook. Ik bedoel, je moet een positiever beeld creëren.
Ja.
Om te zorgen dat de bevolking een beetje erin blijft geloven.
Ja,
en dat het moreel. Ja.
Ja.
En ik denk ook wel dat op zich. Ik bedoel, het is natuurlijk krankzinnig hoe goed de Oekraïners zich verweren tegen de Russen. Met zo'n gigantische overmacht. En dat de Russen eigenlijk volledig vastgelopen zijn in een offensief. Het is ongelooflijk. Maar ik denk niet dat de overwinning heel erg dichtbij is, vrees ik.
Ja, en we hadden het er voorkom ook wel even kort over. Welke invloed heeft dat op jouw onderzoek als de oorlog nog lang voortduurt?
Ja, ik heb het meeste van mijn materiaal verzameld. Dus ik kan mijn onderzoek in principe afschrijven. Ik heb nog 2 jaar. Ik heb nog 2 jaar en dat komt wel goed. Dus voor mij is het geen probleem. Het is wel een probleem voor als ik verder ga in de wetenschap. Later onderzoek natuurlijk. Als ik meer over Oekraïne wil schrijven. Ik weet niet hoe dat zal gaan de komende jaren.
Ja, zeker als ook historische bronnen. Dus als veel archieven ook vernietigd worden in deze oorlog.
Ja.
Dan is dat voor de historische wetenschappen geen goede zaak. Ja.
Ja, en het mooie, zoals ik al zei, inderdaad, Oekraïne heeft alle archieven opengegooid na 2014. En heel veel historici die zich in eerste instantie die zich bezighouden met de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En in eerste instantie veel over het Russische gedeelte van de Sovjet-Unie schreven. Zijn de afgelopen jaren allemaal overgestapt op de Oekraïnse geschiedenis in de Sovjet-Unie. Ja. Gewoon dat er veel meer materiaal beschikbaar is.
Ja, er kwam ineens natuurlijk dan een overvloed aan materiaal vrij, waar echt een goudmijn lijkt.
Ja, en als je wil schrijven over Irkutsk in de naoorlogsjaren, dat is veel lastiger. Want dan geef je daar echt geen bronnen van de geheime dienst.
Ja.
Noord-Rusland is de geheime dienst nog steeds aan de macht. Dus dat was eigenlijk een heel slimme set van Oekraïne, ook om meer de aandacht op de eigen geschiedenis te vestigen.
Ja.
Maar goed, dat zal de komende jaren natuurlijk helemaal vastlopen.
Ja, ja, we gaan het zien. Ja. Dan, tot slot, als ik nu een Oekraïne tegenkom, hoe wens ik die dan veel geluk?
Je kan zeggen, Shchastliwo.
Oké. Shchastliwo.
Ja, heel goed. En je kan natuurlijk het beste zeggen, Slava Oekraïne.
Slava Oekraïne. En wat betekent Slava Oekraïne?
Gloria aan Oekraïne.
Gloria aan Oekraïne.
En dan is het antwoord, Heroyam Slava.
Heroyam Slava.
En Gloria aan de helden.
Gloria aan de helden. Oké, dat is nou. Shchastliwo. Hetzelfde aan jou voor je onderzoek. En bedankt dat je hier vandaag.
Dankjewel.
Voor de luisteraars live op Radio Salto nog een laatste Oekraïens lied. Ditmaal met Duitse invloeden in Tanzen Lieben van Dacha Bracha.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. We'll be right back.
Chance de Jungfrau sitzt. Dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzt. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie.
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam over Oekraïne. De gast was Tobias Wals, waarvoor heel veel dank. Djakujem. En de column was van Serbe Pol, waarvoor ook veel dank. Oekraïnse muziektips vindt u online in de omschrijving van deze uitzending. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger in de opvang van Oekraïners in Amsterdam en omgeving? Dan kunt u zich aanmelden bij het Rode Kruis of bij de Regenbooggroep. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat op sociale media. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Of mail ouderwets naar redactie@radiosommerdam.nl. Deze en andere uitzendingen zijn terug te luisteren op alle podcastkanalen. Of neem een kijkje op onze website, radiosommerdam.nl. Luistert u via Spotify en vindt u deze uitzending leuk, dan helpt u ons erg door Radio Swammerdam sterretjes te geven. Bedankt voor het luisteren, hopelijk tot volgende zondag en hopelijk in vrede.